Hoofdstuk 25. Gevaar geweken. Het is wel beschamend om je te verheugen over iemands dood, maar het einde van Clara Maat gaf me een immense opluchting. Toen ik het Ben vertelde, keek hij me aan of het over een volslagen onbekende ging. Misschien was Clara dat ook wel voor hem, want Ben begon steeds meer te vergeten. Gelukkig weet hij af en toe nog wie ik ben en wat ik in zijn huis doe. Voor hem en het huishouden zorgen en de benen uit mijn gat rennen om hier alles op rolletjes te laten lopen. Mantelzorg, wat een zwaar onderschat karwei. Jan beloofde me alle details over Clara's dood te vertellen. Dat deed hij ook, 3 weken later. De kranten gaven slechts een kort berichtje over de ondergang van de Urker viskotter, zonder details over de oorzaak en de identiteit van de opvarenden. Het was net of iedereen die iets over de zaak wist, opdracht had gekregen zijn mond te houden. Dat was inderdaad het geval, zoals bleek toen Jan me 3 weken na Clara's dood weer belde en vroeg of hij langs mocht komen om Ben en mij te vertellen wat ze hadden ontdekt. Natuurlijk, zei ik. We branden van nieuwsgierigheid. Komt hij daar ook? Nee, zei Jan, die zit in Mexico. Ik verwacht hem pas over een paar weken terug. Zo lang wil ik niet wachten om jullie te informeren. Mexico? Wat doet hij daar? Leg ik je straks uit. Tot zo. Hij nam zijn tijd om te vertellen wat er gebeurd was na hun verhoor van de enige overlevende van de scheepsramp. Jan en Haidar hadden de boerderij van Maat en Molenaar met een forensisch team grondig onderzocht. Ze vonden de restanten van een ontmanteld drugslaboratorium die in een vijver achter op het boerenland waren gedumpt. In de kelder onder de schuur waren champignonbedden omgebouwd om psychedelische truffels te telen. De belangrijke vondst was het ICT-systeem in het woonhuis. Dat was zo goed beveiligd dat de experts van het NFI er eerst niet doorheen kwamen. Op aanraden van Roos, de weduwe van Kenny, die een enorm schuldgevoel had over haar rol bij de dood van haar man en alles wilde doen om haar schuld te vergeten, haalde ze boekhoudster Janneke Koers erbij. Janneke vertelde dat zij alleen in het systeem kon komen als Marco Klaver, die het gebouwd had, of zijn compaan Shooter, die door Marco was geïnstrueerd, haar de toegang verschafte. Om gek van te worden, zei Jan. Het NFI heeft experts die de lastigste beveiligingssystemen kunnen kraken en dit systeem, gebouwd door een geniale autodidact, bleef ontoegankelijk. Maar, hij hief zijn vinger als een goochelaar die de pointe van zijn truc bereikt. 10 dagen na Clara's dood kreeg ik bericht van notaris Groot uit IJsselmonde. Of ik inspecteur Huisman van de politie was en zo ja, of ik bij hem langs wilde komen. De notaris had hem een verzegelde envelop met zijn naam erop gegeven en een door Clara ondertekende opdracht. Na mijn dood openen in bijzijn van notaris Groot. In de envelop zaten de codes voor het beveiligingssysteem en een overzicht van de transacties van Molenaar met de Mexicaanse drugshandelaar Carlos Agüero, de data van Molenaars handel met de Amsterdamse dealers en de productiecijfers uit hun eigen laboratorium, gerund door de Mexicaanse koks Jesus en Gabriel Mendoza, neven van Carlos Agüero. Als u de codes invoert, zult u zien wat de inkomsten waren, had de notaris gezegd. Ook wat ermee is gebeurd en hoe ze zijn belegd, had Jan gevraagd. Daarover heeft mevrouw Maat met mij de volgende afspraak gemaakt, had Groot gezegd. Zij heeft mij tevens, maar op een andere plaats, de toegangscodes van de beleggingen gegeven met een duidelijke restrictie. De notaris zweeg even om het effect van zijn woorden tot zijn beide toehoorders door te laten dringen. Als justitie beslag wil leggen op die beleggingen, dan moet ik de codes vernietigen. Het geld blijft dus werkeloos en nutteloos op zijn huidige bewaarplaats tot iemand die toegang alsnog kan kraken. Dat lijkt onmogelijk, want ze zijn nog lastiger te kraken dan de codes van hun huissysteem, die ook niet te kraken waren. Op zich zou zo'n beveiliging al een fortuin waard zijn, zeker in kringen waar handel niet altijd in de openbaarheid plaatsvindt. Wat zegt u dat keurig, notaris? Bij de politie noemen we het crimineel geld, en als we er de hand op kunnen leggen, dan gaat het in de staatskas. Noem het zoals u wilt, had Groot met een effen gezicht gezegd. U begrijpt dat de bodemloze put van de staatskas niet de bestemming is die mevrouw Maat voor ogen had. Wat mag die bestemming dan wel zijn? Ze gaf mij een lijstje NGO's waarvan de activiteiten vooral op het medische vlak liggen. Onder meer een fonds dat ouders helpt met kinderen die aan een ernstige spierziekte lijden, zoals het geval is bij Janneke Koers en Roos van Marle, de weduwe van Kenny Danzinger. Nobel, nobel. Mag ik vragen wat Clara tot dit ongekende altruïsme heeft bewogen? Ze wilde schoon schip maken, na de dood van haar levenspartner, de heer Molenaar. Het is genoeg geweest, vond ze. Dat geld heeft veel ellende veroorzaakt, dus wil zij zorgen dat het een goede bestemming krijgt. De notaris had Jan scherp aangekeken. En als ze zou vermoeden hoe u zou reageren, dan betwijfel ik of ze u de sleutel in handen had gegeven. Hoezo? U toont het sarcasme van een politieman voor een misdadiger die tot inkeer komt. Het is maar goed dat ze uw reactie niet heeft mogen vernemen. Daarin vergist u zich, had Jan kalm gezegd. Het is best mogelijk dat ik sceptisch reageer op haar bedoelingen, maar het verbaast me niet. Integendeel, ik denk dat Clara Maat in een andere invloedssfeer een respectabel lid van de samenleving had kunnen zijn. Het is nu achteraf gepraat, maar al bij onze eerste ontmoeting heb ik een zwak voor haar gekregen. Vraag me niet waarom, het gebeurde gewoon. Puur intuïtief dacht ik, er zit veel meer in die meid, doodzonde, letterlijk, dat zij aan die molenaar vast zat. Die opmerking had de notaris zichtbaar en aangenaam verrast. Vind ik ook, vandaar dat ik loyaal haar nalatenschap zal uitvoeren, wat justitie ook mag vinden. Zelfs als het me de vergunning zou kosten mijn ambt uit te oefenen. Als het aan mij ligt, gaat dat niet gebeuren. Dus u zegt niets tegen justitie over dat geld? Nee, had Jan gezegd. Ik leg het voor aan mijn directe chef, want ik ben zwaar in overtreding als ik met u haar geheim ga delen. Als hij akkoord gaat, blijft dit aspect uit het proces verbaal. Hij keerde terug naar het heden en keek Ben aan. Wel nu, chef, wat vind je ervan? Waarvan? Vroeg Ben. Van Clara's opzet om miljoenen aan crimineel geld uit handen van justitie te houden en het aan goede doelen te schenken, waaronder een onderzoek naar een medicijn tegen Alzheimer. Vraag maar aan Lin, zei Ben. Jan keek mij aan. Wat vind jij, Lin? Ik vind het een prachtig plan, zei ik. En wat ik nooit had kunnen denken... Het spijt me dat ik Clara niet beter heb leren kennen. Ben jij het daarmee eens, Ben? Vroeg Jan. Wel met dat plan, niet met een nadere kennismaking, zei Ben. Ik heb haar destijds uit noodweer in haar been geschoten. Dat vergaf ze me niet. Dus wat doen we nu? Vroeg ik. Ik stel voor dat we de notaris die erfenis laten afhandelen volgens Clara's wil, zei Jan. Dat houdt dus in dat wij er formeel niets van weten en alleen in actie komen als één of meer ontvangers van dat geld dit tegen de uitdrukkelijke wens van de schenkster openbaar zouden maken. Ik verwacht echter dat ze haar wens zullen respecteren en die donatie in dankbare stilte zullen aanvaarden. Niemand gaat het van de daken schreeuwen en hun boekhouders zijn creatief genoeg om die geheime fondsen uit het zicht van justitie te houden. Ben knikte, ik ook. Wie ben ik om tegen de wens van twee ervaren politiemensen en een integere notaris de brave burger te spelen en de bestemming van dat criminele geld aan de grote klok te hangen? Ik kijk wel uit. En we hoeven niemand aan zijn neus te hangen dat mijn echtgenoot niet meer toerekeningsvatbaar is. Te meer daar het geld voor twee van die goede doelen veel kunnen betekenen voor de behandeling van de ziekte van mijn man en die van Kenny Danziger Jr. Toch kreeg ik een raar gevoel in mijn buik. Wat zou er gebeuren als iemand in zo'n bevoordeelde NGO de geheimhouding zou schenden? Komt er dan een grootscheeps justitieel onderzoek? En worden Jan, Ben, de notaris en ik dan opgepakt en veroordeeld wegens medeplichtigheid aan witwassen van crimineel geld, ook al zijn de doelen nog zo nobel? Wat staat er op witwassen? 1 jaar? 2 jaar? 10 jaar? Hangt de strafmaat af van de hoogte van het bedrag? Zou het ons helpen dat de Mexicaanse politie, gesouffleerd door Haider, het netwerk van de grootste drugsbaron van Yucatan, Carlos Agüero, heeft ontmanteld? Die man heeft de moord op Clara, Jessica en Schipper Kramer op zijn geweten. In zijn eigen land heeft hij 16 mensen laten vermoorden en bij anderen die het ongeluk hadden met hem in aanraking te komen, onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Mexico is ver weg. Misschien helpt het nog veel meer dat de politie in Amsterdam, geholpen door de digitale code die Jan hen had gegeven, het belangrijkste dealernetwerk in de stad had platgelegd. Ik hoopte op clementie van justitie na deze successen, maar ik was er niet gerust op en toen Roos een maand later kwam om te vertellen dat ze mijn bijdrage aan de medicijnen voor haar zieke zoon niet meer nodig had, stond mijn hart even stil. Hoe dat zo? Vroeg ik voorzichtig. Het schip met geld is binnengevaren, zei ze. Voor het eerst sinds Kenny's begrafenis zag ik weer een glimp van de levendige, kordate Roos die ik kende als Kenny's levenspartner. Ze vertelde dat de stichting die fondsen werft voor de behandeling van spierziekte van Kenny Jr. een groot bedrag heeft gekregen van een donor die onbekend wil blijven om de ouders van de jonge patiënten financieel te steunen. Hebben ze echt geen idee waar dat geld vandaan komt? Vroeg ik voorzichtig. Nee, en ik wil het ook niet weten. Olin, ik heb je nooit verteld hoe dankbaar ik ben voor je hulp. En nu is het niet meer dan eerlijk dat ik jou dit als eerste vertel. Dat is heel goed nieuws, Roos. Ze zag mijn opluchting en interpreteerde die gelukkig anders dan waar hij vandaan kwam. Ja, dit is voor jou ook goed nieuws, zei ze. Opeens klampte ze zich aan me vast en barstte uit in een huilbui. Ik onderdrukte de impuls om mee te janken. Jij komt wel weer aan de man, dacht ik, terwijl ik haar stevig vasthield en troostende geluidjes maakte. Roos is een mooie meid en ze was, voor ze zich vergat bij die klootzak van een Brains, toegewijd aan haar man. Haar wroeging over haar aandeel in Kenny's dood is zo groot dat ze beweert nog eerder in het klooster te gaan dan weer aan een man te denken. Tijd heelt alle wonden, Roos. Over een poos dient zich vast wel iemand aan als beschermer en pleegvader voor haar kinderen. Waar haal je toch dat idiote optimisme vandaan, vroeg ik aan mezelf toen we afscheid hadden genomen. Het zal nog lang duren voor ze over Kenny's dood heen komt, al dat op wensdromen gegronde optimisme van mij ten spijt. Mijn man zal steeds meer afhankelijk worden van mijn zorg. Wil ik dat? Je hebt niets te willen, Lynn Vos. Jullie hebben beloofd voor elkaar te zorgen, for better and worse. En nu het worse is buiten zijn schuld, heb jij de taak voor hem te zorgen. In de omgekeerde situatie zou Ben ook voor mij zorgen, zolang hij bij zinnen blijft en ik die zorg accepteer. Dat doet hij ook met mijn zorg. Hij heeft me, na die tweede, verontrustende keer toen hij me bij de keel greep, geen pijn meer gedaan. Integendeel, hij toont een aanhankelijkheid en vertrouwen die me soms benauwen. Voldoe ik wel aan die hoge verwachtingen? De artsen en andere experts, zoals case manager Christine Welmoet, laten me geen spoortje illusie dat het proces van Ben's dementie zal stoppen. Integendeel, het zal erger worden en er zal een moment komen dat ik hem niet meer kan verzorgen en die zorg dus uit handen moet geven. We hebben geld genoeg om een zorghotel te betalen. Dat ga ik ook doen, want ik wil dat hij de best mogelijke zorg krijgt. Desnoods hier thuis, al betekent het dat ik dan een groot deel van mijn vrijheid opgeef. Ach, dat doe ik nu ook al. Ik voeg me naar Ben's dementie en alles wat daarbij te pas komt. Ten diepste verlang ik naar vrijheid. Naar momenten zonder de uitgesproken en onuitgesproken vraag om aandacht van mijn echtgenoot. Anneke, die me steunt in mijn zorg voor haar schoonvader en de opa voor haar enige kind, heeft tijdens haar vakantie een Deense varkensboer ontmoet die met haar wil trouwen. Ze wil wel, maar houdt dat aanzoek in beraad omdat het voor Jonas vergaande consequenties heeft. Zij moet emigreren omdat de boer zijn bedrijf niet op wil geven, ook niet voor haar. Jonas wil wel mee. Hij kan het goed met zijn aanstaande pleegvader vinden. Hij lijkt op opa, had hij gezegd. Hij heeft nog niet in de gaten dat voor hem een verhuizing naar Denemarken nog ingrijpender zal zijn dan voor zijn moeder. Andere taal, andere mensen, andere school, andere vriendjes. Toch heb ik er vertrouwen in dat het goed zal gaan. Kinderen hebben een formidabel aanpassingsvermogen, zeker zo'n evenwichtig kind als Jonas. Hij is binnen een jaar in zijn nieuwe vaderland gewend, al zal hij zijn opa, zijn boezemvriend Hassan en vooruit mij ook een beetje missen. Wat is mijn voorland? Een overbelaste mantelzorger van een echtgenoot die zijn allure verliest en wegzakt in de vergetelheid, maar door zijn sterke gestel nog jaren in zijn huis kan blijven. Of een vrouw met een man in een kleinschalig zorghotel, waar ik hem op mag zoeken zo vaak ik wil. Zal het schuldgevoel dat ik hem in de steek laat die herwonnen vrijheid niet beperken tot een krampachtigheid die mijn ontplooiing belemmert? Mag ik hopen dat het succes waarover dokter De Waard me vertelde over de spontane genezing van een patiënt met het syndroom van Capgras in Amerika zich hier met Ben herhalen? Of blijft het bij dit ene incident? Ik weet het werkelijk niet. Schrijf het op, dacht ik opeens, om helderheid te scheppen in mijn gemoed dat balanceert tussen liefde, plichtsbesef en verlangen naar vrijheid. Autobiografie van een gefnuikt huwelijk. De titel heb ik al. De molenaarsdochter.